Kerkenraad, maak u het volgende bekend. De derde collecte vandaag is bestemd voor de kosten van het kerkblad. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Wij vangen deze dienstgemeente aan met het zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste vers. Vers van deze psalm. Stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En we zullen dit zingen nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet. Daarna lezen we de Heilige Schrift, vanmorgen in het boek van de Handelingen der Apostelen, twee gedeelten uit het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8... en de versen 25 tot en met 48. Achtereenvolgens dus, we luisteren eerbiedig naar de wet van de Heere, zingen Psalm 65 vers 2 en lezen samen Handelingen 10 vanaf vers 1 en vanaf vers 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende, genaamd de Italiaanse, een godzalig en vrezende God met geheel zijn huis, en doende veel aalmoezen aan het volk en God geduriglijk biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk, omtrent de 9 uren des daags, een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeiden: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu, zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij ene Simon, ledenbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degene die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. Gaan we verder bij vers 25. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in, en vond er velen die samengekomen waren. En hij zeide tot hen: Ge weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om het reden gijlieden mij ontboden hebt. En Cornelius zeide: Over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe, en ter 9e uur bad ik in mijn huis. En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed en zeide: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis in het huis van Simon, de ledenbereider, aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stond aan tot u gezonden en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan alle nu hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus, de mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemende persoons is. Maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door heel Judea, beginnende van Galilea na den doop welke Johannes gepredikt heeft. Belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hangende hem aan een hout. Deze heeft God opgewekt en ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden ze hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven.
Gemeente, wij zullen nu voor alle andere dingen eerst eerbiedig het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en hem bidden om zijn zegen. In onze voorbeden gedenken we onze zuster Visser Koudstaal, die in het Maastad ziekenhuis moet worden opgenomen voor een nieuwe stunt met het oog op het dialyseren. En Erik Jan Visser is een ongeluk overkomen. Hij is in het Maastad ziekenhuis opgenomen vanwege brandwonden aan zijn gezicht en aan zijn handen. Wij gedenken ook dit keer aan onze jonge zuster Hester Verbaas. We danken de heren met en voor de familie Bunk-Stolk. Ze mochten gedenken in deze week dat ze 55 jaren in de band van het huwelijk verbonden zijn. En de kleine Jan, zoontje van Mark en Marieke Kraaienveld, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Laten we, gemeente, Gods aangezicht zoeken. Lieve Heere, zou het nog kunnen? Zou het nog mogelijk zijn dat vanmorgen, dat vandaag, u de storm waait, loeit zelfs rond het kerkgebouw hier aan de Voordijk in Barendrecht, de wind van uw geest op ons valt, Heere? U, Heer Jezus Christus, u hebt het gezegd tegen Nicodemus. Gehoord de wind, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En we hebben het Heere zojuist gelezen in deze overbekende geschiedenis van Cornelius, een heidense man. Eén die niet was opgevoed bij de schriften. Een ruwe soldaat. Een overste over 100 in de residentiestad Caesarea. En in zijn huis gebeurde het. Toen daar Petrus was gekomen om het woord van Christus te prediken. En dat te doen op de wijze zoals uw geest het hem had ingegeven. En diezelfde geest, Heere, hij viel op allen die hoorden, die het woord hoorden. En Heere, wij belijden u eerlijk vanmorgen, zoals we hier zijn, zoals we hier staan en zoals we hier zitten. Dat geloven we helemaal niet. Dat past niet in ons beeld. Dat zou gebeuren. Dat in de loop van deze dienst of op deze zondag, Heere, u zelf zou komen, zodanig dat het voelbaar, dat het kenbaar, dat het ervaarbaar is, dat het door ons heen vlamt en dat de een de ander aanziet en dat het Heere zo mag zijn, dat allen die onder het woord zijn, bevangen worden met die Heilige Geest. En Heere, wanneer uw geest op mensen komt, dan valt hij op vlees, Heere, op zondaren, op mensen die van nature buiten u leven, buiten u en zonder u en tegen u, en die zelfs u niet zoeken, verdoofd en verblind door de zonde en door de ongerechtigheid, Heere, menend in de gerustheid die ons van nature eigen is, dat we zo nog wel voort kunnen leven. Maar bij Cornelius was het anders. Hij was een mens van bidden en vasten. Hij was een man geworden die u nodig had. Die geraakt was door het woord dat op welke wijze dan ook tot hem gekomen was. En we hebben het gelezen op welke wijze en langs welke weg dat woord tot hem kwam. Niet de engel ging het spreken, maar een dienaar van u. De apostel Petrus die gezonden werd. En hij predikte het woord. En het vond ingang, Heere, uw werk. En nu zijn ook wij samengekomen in een veel groter getal dan destijds in Caesarea. En de dienaar van het woord mag er zijn, Heere, een mens uit het stof opgedoken, die ook maar de woorden in zijn mond heeft en meer niet. En als alleen als u het geeft, Heere, dan zullen het woorden zijn naar de zin en de mening van uw Heilige Geest en tot eer van uw naam en tot stichting van de gemeente. En in al onze kwetsbaarheid en menselijkheid, in ons gemis, Heere, zoeken we vanmorgen u. En we zetten onze lege vaten voor u, de Heere, neer. Laat het zo toch mogen zijn. Dat we het mogen zeggen, Heere, hier zijn we. En wat we nodig hebben, dat kunnen we onszelf niet geven en daar kunnen anderen niet voor zorgen. Dat moet nu helemaal van u komen, Heere. Maar dit weten we, dat u het doen wilt door uw woord, door de prediking van uw woord. En daartoe zendt u goedertierenlijk predikers, verkondigers van de zeer blijde boodschap, tot wie u wilt en wanneer u wilt. En vandaag, Heere, ook tot de grote gemeente van Barendrecht. Maar verder komen wij niet. Heere, we beleiden ons tekort. We erkennen, Heere, dat wat nodig is, dat het van u moet komen. Maar daartoe bidden we het. Ja, Heere, mag er iets zijn van een waarachtige smeking voor uw aangezicht. O Heere, zie op ons neer. Schenk ons uw geest, de geest der genade en der gebeden. Die geest die van Christus getuigt. Die niet anders wil dan dat Christus en zijn naam en zijn dienst en zijn persoon en zijn werk en zijn bloed heerlijk worden in de gemeente. Wilt u er plaats voor maken, Heere, zoals dat daar in dat huis van Cornelius het geval was. Wilt u er genadig plaats voor maken. En wilt u het geven dat we er iets van kennen. Van dat vasten en dat bidden. Van dat smeken voor uw aangezicht. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Want, o Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat. Als u doet naar wie ik ben, Heere, dan verga ik. Dan ben ik er niet meer. Maar o God, zie op mij neer, voor het eerst of opnieuw. En zo, Heere, zo zoeken we uw aangezicht. Met onze armoede en met ons gebrek. Maar wetend, Heere, dat u het hebt gezegd, open maar je mond. Vraag het van mij vrijmoedig, op grond van mijn trouw verbond. En al wat je ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We hebben, Heere, ook vandaag onszelf meegebracht. Misschien wel met allerlei gedachten. Met de dingen die ons deze week overkwamen, die ons nog bezet houden. Wilt u het wegnemen? Wilt u er uw woord? Wilt u uw werk ervoor in de plaats zetten? En geef, Heere, dat we bij het horen naar uw woord zo zullen luisteren, als dat we in de dag der dagen zullen wensen geluisterd te hebben. Want ook vandaag weer komt dat kostbare woord tot ons. Dat woord dat in zichzelf levend en krachtig is, Heere, en dat alles in zich heeft wat ons ontbreekt. Wilt u ons gedenken? Heere, we bidden u voor de gemeente. Vorige week moest de gemeente van Barendrecht, nadat ze zoveel jaren in dominee Visser haar eigen dienaar had, uit zijn mond vernemen dat die tijd op gaat korten en dat hij binnenkort vertrekken gaat naar de gemeente die hem riep. Ja, u riep hem en u legde het in zijn hart. U wist het al en hij wist het al. En u hebt het bevestigd, Heere, dat hij samen met zijn vrouw straks afscheid van de gemeente van Barendrecht moet gaan nemen. Heere, we mogen u danken. Ook vandaag. Danken voor de jaren dat onze broeder, met de gaven die hij ontving, met de bewogenheid van zijn hart, met de kracht van het getuigenis dat u hem gaf, in de gemeente mocht arbeiden. En er zal in deze dagen en in deze weken veel teruggezien worden, hoe het allemaal was. Maar nu bidden we, Heere, laat zijn bediening in het midden van de gemeente velen tot zegen geweest mogen zijn. En nu de gemeente weet dat hij binnenkort vertrekt, en er misschien wel broeders en zusters zijn, jongens en meisjes, die moeten zeggen, ja, we hebben gehoord naar dominee Visser, maar als hij straks vertrekt, dan moet ik belijden dat het woord dat hij bracht altijd nog buiten mij gebleven is. Dat het niet gedaan heeft waartoe het gegeven werd, waartoe het klonk. Ik ben dezelfde gebleven. Heere, wilt u geven dat dan in deze komende weken, dat het in dat opzicht voor deze en gele, ja voor velen, de beste periode van de ambtsbediening van dominee Visser mag zijn. Geef daar gebed voor, Heere, opdat uw woord zijn loop mag hebben en opdat het doen zal waartoe u het zendt. Bid nu voor de zorgen in de gemeente. Ze zijn er. Ook die we vanmorgen niet noemen. De dingen die we op ons hart hebben. Onze gebrekkige gezondheid. De vermindering van onze krachten. Het klimmen van de jaren met alle gebreken die daarbij horen. Moeite en zorg. Bij jongeren en bij ouderen. In de verhoudingen misschien wel, in het gezin en in de familie. We mogen het allemaal bij u brengen, Heere. En bid of u er genadig in wilt voorzien. We gedenken onze zuster Visser Koudstaal, die in het Maastad ziekenhuis opgenomen moet worden. Het is een weg die u met haar gaat. Een moeilijke weg. Wilt u haar en haar man ondersteunen. En laat het de weg zijn, Heere. Ja, uw weg is in de zee en uw pad in grote wateren. Maar dat ze weten mag, de Heere baant die weg. En hij wil mee voorgaan. En hij wil mij, ook door de middelen die toegediend worden, zegenen. En laat het ook tot eeuwige zegen zijn, Heere. De moeizame weg die zij gaan moet. U bidt nu voor Erik Jan. Dat had hij niet gedacht. Dat hij nu in het ziekenhuis zou liggen. Zo plotseling. Vuur aan zijn lichaam. En hij is geschaad. Heere, moet u met hem zijn. Geef dat de brandwonden nog verholpen kunnen worden. Wilt u geven dat het allemaal goed mag komen met hem. En bovenal dat Erik Jan weten mag dat ook hierin een roepstem van u tot hem komt. En wilt u het zegenen. Wilt u met onze Hester zijn. Ze is al lang opgenomen. Het is allemaal moeilijk. Heere, geef in de duisternis het licht van u. U, Heere, die ook in haar jonge leven spreken wilt. U die haar herinneren wilt aan wie u bent. Dat u af wilt dalen, ook tot jongeren. En dat u haar nabij wilt zijn, haar ondersteuning wilt geven in alle moeite en zorg. We danken u met en voor onze familie Bunkstolk. 55 jaar gespaard. Heer, u hebt ze liefde en trouw gegeven. En de kinderzegen. En bovenal spreekt het jubileum van uw trouw, Heere. U die nabij wilde zijn en die de weg baande, wilt u met hen zijn, ook bij het klimmen van de jaren. Ze mogen elkaar nog hebben, maar laat het bovenal mogen zijn dat ze weten dat u de derde in hun lange huwelijk bent. En dat dat de band uitmaakt, opdat ze ook bij de dagen van gedenken omhoog mogen zien. En het mogen belijden. Wie zijn wij en wat is ons huis? Dat de Heere ons deze zegen schenkt. Gedenk ook in het vervolg van hun huwelijk. Wilt u zijn met de kleine Jan, die thuis mocht komen? We danken u. Geef dat zijn ontwikkeling voorspoedig mag gaan. Gedenk hem, Heere, en zijn ouders die zorgen over hem hebben. Zo bidden we. Zo vragen we om uw zegen in alle omstandigheden. Zie, Heere, in uw gunst deze dienst op ons neer. Wilt u ons gedenken naar de grootheid van uw trouw. En dat terwille van hem, Heere, die het heeft gezegd. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. En daarom vragen we het eerbiedig in zijn naam alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen nu zingen gaan op Psalm 33. Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heeren mond. 33, vers 5 en vers 6. En de Heere zegene uw gaven. zullen, gemeente, na het amen de versen 4 en 6 van Psalm 72 zingen. We luisteren deze ochtend naar enkele woorden van de apostel Petrus, zoals hij ze heeft uitgesproken in het huis van de hofman over 100 Cornelius in Caesarea. De versen 34, 35 en 36 vormen vanmorgen de stof voor de prediking. Vanaf het 34ste vers, daar lezen we: en Petrus, de mond opendoende, zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Tot zover. Gemeente, we zongen het zojuist. Bekende woorden. Ook stichtelijke woorden. Woorden waarvan ik van harte aanneem dat u ze niet alleen op uw lippen nam, maar dat u ook de waarheid ervan erkent. Het slot van dat zesde vers. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. U hebt gezongen, gemeente, over de verkiezing. Over de verkiezing tot zaligheid. Door de eeuwige God in de raad des vredes. De Heere die wist dat zijn schepselen, de mens, vallen zouden. Zich van hem zouden afwenden. Zich tegen hem zouden keren. En nochtans, desniettegenstaande, heeft de eeuwige God, gemeente, in zijn goddelijke ontferming zich voorgenomen om zalig te maken. Om zalig te maken wat verloren is. Om zalig te maken wat opstandig is. Om zalig te maken wat buiten hem is. In de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Zoals ooit Zacharias het zingen zou. Maar gemeente, weet u nou wie het zijn? Die verkorenen, over wie hier gesproken en over wie wij gezongen hebben, gunstig uitverkoren. Jazeker, want het is een en al gunst die God bewoog. Weet u wie het zijn? En staat u daar ook achter? Weet u daar wellicht van? De verkorenen, gemeente, dat zijn de verlorenen. Dat zijn ze die er buiten liggen en die zich daar niet kunnen brengen. En weet u, vanmorgen treffen we zo iemand aan. Echt een verlorene. Ja, zo was hij zeker in de ogen van Israël. Hij woonde dan wel in Caesarea, daar in het grensgebied van het land van Israël, in de residentiestad, waar hij zelfs een hoge functie had, centurio als hij was, hoofdman over 100, een geharnast strijder in het Romeinse legioen. En die plaats en die functie zal hij ongetwijfeld als een eerbetoon ontvangen hebben. Wellicht was hij al zoiets als een veteraan. Hij mocht immers daar naar Caesarea zijn eigen familie meebrengen. En hij woonde daar ook te midden van het volk van Israël, zeker wel. Want in Caesarea was een synagoge en hij had er contact mee. Maar in de ogen van Israël, van de vrome Joden, van al die voorbeeldige wetsbetrachtersgemeenten, was hij een verlorene. was hij een mens die er buiten stond. O, zeker wel, hij liet blijken dat hij betrokkenheid had op de godsdienst van Israël. En af en toe was de synagoge er ook goed mee, want hij gaf een royale gift, de aalmoezen die hij schonk. En hij liet zich wel eens zien in de synagoge, maar toch, hij stond er buiten. Hij behoorde niet tot dat volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten. Maar bij God vandaan, de gemeente, en we zullen dat vandaag horen, was deze verlorene een verkorene. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erven en lot. Hij mocht gaan behoren tot degenen die mochten delen in de erfenis. In welke weg? Wel, gemeente, in de weg van de bediening van het woord. De apostel Petrus moest komen nadat een engel aan Cornelius geopenbaard was. Deze engel die het wel wist, wat velen wellicht niet wisten, dat deze Cornelius, gemeente, een binnenkamer had. Dat hij een mens was die de God van Israël zocht. In al zijn gemis en in al de benauwdheid van zijn hart, hij was een bidder. En liet zijn bidden ook gepaard gaan met vasten. Het was hem ernst. Het was hem te doen. Waarom? Wel, het zal straks blijken. Het zal blijken in wat we horen straks uit de mond van Simon Petrus. Als Petrus door Gods genade hem wijzen mag op de bron van zaligheid en de vrucht van de zaligheid, wat miste hij? Gemeente, hij miste vrede. Hij was niet alleen in de ogen van Israël een verlorene, maar hij was ook in eigen oog een verlorene. Maar lieve gemeente, laat ik het u bij voorbaat aan het begin van deze prediking maar zeggen: wie een voor God verlorene is, wel, die is in Gods ogen een verkorene. Op deze zal ik zien, op de arme en de verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. En Petrus moet komen. En hij gaat. Hij moest er voorheen gewonnen worden. Nou, dat zijn de geschiedenissen die aan onze tekst vooraf gaan. Die behandelen we vanmorgen niet. Maar Petrus moest er ook voorheen gewonnen worden. En als hij bij Cornelius komt, dan zegt hij het ook. Dat het niet zo gewoon is dat een Joodse man intreedt in het huis van een heiden. Maar hij is gewillig gemaakt. En Simon Petrus, in wiens hart de Heilige Geest werkt en die hem de woorden geeft, woorden van Christus, hij trekt als het ware alle registers open. En hij mag Christus gaan verkondigen. En vanmorgen, gemeente, horen we naar een klein gedeelte van die prediking. En als de Heer het geeft, zullen we in de middagdienst nader horen vanuit de prediking van diezelfde Simon Petrus. De prediking van Petrus. Drie dingen. Gods raad is het eerste. En we lezen erover in vers 34. Vervolgens Gods wet. Vers 35. En tenslotte Gods gave. Vers 36. En Petrus, vers 34. En Petrus, de mond opendoende, zeide. Dat is een merkwaardige uitdrukking. In onze taal althans. Zo praten wij niet. En Petrus, de mond opendoende. We komen, gemeente, deze uitdrukking wel meerdere keren in het Nieuwe Testament voor. En let er eens op. Als de Bijbelschrijver deze uitdrukking hanteert, dan gebeurt er iets. Dan zijn er grote dingen aanstaande. Van wie lezen we het? Gemeente, van de mond der waarheid. Van de Heere Jezus. Als de Heere Jezus uitgestoten is om in de wijngaard van zijn vader te gaan arbeiden, En als hij op de helling van een berg gaat zitten en de schare voegt zich bij hem, dan lezen we in Matthäus 5. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen. En u begrijpt wel, dat is een heel belangrijk moment. Want met het uitspreken van de bergreden en de zaligsprekingen begint eigenlijk zijn profetische bediening van de Heer Jezus op aarde. Iets heel nieuws. Zijn mond geopend hebbende. De Heer Jezus Christus, de grote profeet en leraar, die gekomen is om de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid te openbaren, volkomen te openbaren, hij opent zijn mond. Hetzelfde lezen we in Handelingen 8. Als Filippus aan de kamerling het evangelie gaat verkondigen. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van die schrift verkondigde hij hem Jezus. Opnieuw zo'n belangrijk moment. Het was de eerste bediening van het evangelie aan een heiden na de uitstorting van de Heilige Geest. En nu heeft het de Heilige Geest goed gedacht om diezelfde uitdrukking ook hier te gebruiken. Als Petrus deze preek houdt, dan is het tegelijkertijd wel een heel belangrijke mijlpaal. Een mijlpaal in de verbreiding van het evangelie. De goede boodschap van Gods genade, geopenbaard in de Heere Jezus Christus, gaat nu doorstoten zelfs in de huizen van de heidenen. Had de Heer Jezus het niet gezegd tot zijn apostelen: gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en de Judea en Samaria en tot aan het uiterste einde der aarde. Ga dan heen, verkondig het evangelie aan alle creaturen. Het evangelie van Gods genade moet niet en mag niet binnen de grenzen van Israël blijven, maar moet doorstoten, roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen het evangeliewoord. En zo gemeente hier, en Petrus de mond opendoende. Nou, dan is het wel belangrijk, jongens en meisjes, gemeente, dan is het wel belangrijk om te horen wat Simon Petrus nu gaat zeggen. Als hij nu het evangelie gaat verkondigen, daar in het huis van Cornelius, voor een groot aantal mensen dat daar samengeroepen is, bijeengekomen, uitgenodigd door Cornelius wellicht, en ook mannen uit Joppe meegekomen door Simon Petrus, daar waar Petrus spreken gaat, waar hij het woord van Christus verkondigen gaat en waar de Heilige Geest het laat optekenen dat hij zijn mond open doet. Welk evangelie is het dan, gemeente? Hoe luidt dan die blijde boodschap? Die goede boodschap die tot zaligheid is niet alleen van Israël, maar ook van de volkeren. Laten we luisteren. Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Gemeente, hetzelfde als waar we zojuist de predikatie mee begonnen. Het volk door hem verkoren. Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Bij het kiezen van degene aan wie de Heere genade bewijst, zoekt en vindt de Heere geen grond in de mens. Geen kwaliteiten of deugden, geen waardigheden of vaardigheden bij de mens. Geen aannemer des persoons. Dat is een uitdrukking die we wel meer vinden in de Bijbel. De Heer had dat ook geboden aan Israël. Deuteronomium 1. Ge zult het aangezicht bij het gerichte niet kennen. Ge zult de kleine zowel als de grote horen. Ge zult niet vrezen voor iemands aangezicht. Geen aanneming des persoons voor het gericht. Niet de invloedrijke mensen. De mensen met geld en goed. De knappe en de machtige mensen. Of de vrome en de godsdienstige mensen bevoordelen. Ten koste van de armen. Nee. Geen aanneming des persoons. Want zo is immers de Heere ook. Mozes had het ook al gezegd. De Heere uw God, o Israël, is een God der goden, een Heere der heren, die geen aangezicht aanneemt, die geen geschenkt ontvangt. En Simon Peter, nee, ik zeg het verkeerd, Paulus zal het later schrijven aan de gemeente van Rome, want er is geen aanneming des persoons bij God. En dat is bij ons mensen dikwijls anders, toch? We hebben zo onze voorkeuren en onze keuzen maken we op grond waarvan. Zie bijvoorbeeld eens naar Samuel, die vrome en getrouwe ziener in dienst van de Heere. Hij moet naar Bethlehem om een van de zonen van Isaï tot koning te gaan zalven. En daar staan ze. Ze hebben zich op een rij opgesteld. En Samuel beziet ze. En hij ziet daar die oudste, Eliab, een indrukwekkende man. En Samuel denkt, zeker, deze is voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere corrigeert hem. En hij zegt tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, Samuel, nog ook de hoogte van zijn statuur, want hem heb ik verworpen. Want het is bij mij niet zoals bij de mens. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Daar bleek het. Geen aanneming des persoons. En wie dan gezalfd wordt, jongens en meisjes, we weten het wel. Dat is de kleinste. Dat is de minste. Van wie vader Isaï het niet nodig gevonden had om hem erbij te halen. Hij is nog in het veld bij zijn schapen. Maar hem heeft God verkoren. Wel, vind ik niet merkwaardig dat Petrus hier aan het begin van zijn preek begint met scheiding te maken. Met de soevereiniteit van God te benadrukken. Met het welbehagen van de Heere te prediken. Door Gods raad te verkondigen. Geen aannemer des persoons. En gemeente, als dat vanmorgen in ons midden gelegd wordt. God ziet de gestalte. God ziet de waardigheid. God ziet de vaardigheid en de ijver van mensen niet aan. Is dat nou een teleurstelling voor u? Of voor jou? Of is het tot troost? Hoe was dat gemeente voor Cornelius? Ik zei het al. Hij was een heiden. Hij stond er buiten. Ja, bij al het goede dat er in zijn leven was. En bij al zijn verbondenheid aan de God van Israël. En bij al zijn aalmoezen en zijn gebeden en zijn vasten. Maar hij stond er buiten. Dat bleek ook wel. Zo kende hij zichzelf. Want daartoe lag hij op zijn knieën. Omdat hij zelf niet voorzien kon in datgene wat hij nodig had. Biddende en vastende. Maar weet u voor wie dat een streep door de rekening is? Voor wie dat een woord van teleurstelling is, gemeente? Voor een mens die meent wat te bezitten. Die bij de Heere van alles weet aan te dragen. Die fariseer weet u wel. Ja, die samen opliepen met de tollenaar om naar de tempel te gaan. Die fariseer, zogenaamd om te bidden. Maar zijn gebed was één presentatie van zichzelf in hovardij en hoogmoed. Ik geef de tiende van alles wat ik bezit. En ik vast 2 maal per week. Rijk en verrijkt. En zoals die kwam, zo ging die. Zoals die kwam, zo vertrok die. Want de Heere kon aan hem niets kwijt. God is geen aannemer des persoons. En gemeente Petrus legt er nog accent op. Hij zegt, ik verneem in der waarheid. Cornelius, Dit heb ik van God zelf vernomen. En wat de Heere zegt, dat is waarheid. En vanmorgen, gemeente, moet ik dat tot barendrecht zeggen. God is geen aannemer des persoons. Als je het al denkt, met je ijver en je inspanning en je bezig zijn en je vrome uitstraling en je gevoelige gestalte en de dingen waarvan misschien ook wel een ander tegen je zegt, maar dat heb je niet van jezelf. En je bent er zomaar wat mee. En je houdt je ermee op de been. Maar vanmorgen, gemeente, de vlammende prediking van Simon Petrus. God is geen aannemer des persoons. Eens kwam er bij Kolbrugge aan de deur van zijn pastorie in Elberveld een man. Kolbrugge schrijft erover in een van zijn brieven. De man kwam uit het Nassause, zo schrijft hij. Nou, dat is een heel eind weg. Tientallen, misschien wel meer kilometers had hij gelopen. Hij was in het zweet en met stof en vuil bedekt. Want al hijgend kwam hij bij Kolbrugge en hij had een vraag. Kolbrugge, ik moet bij u zijn. Hoe moet ik zalig worden? Want u zult het antwoord wel weten. Nou was het antwoord van Kolbrugge, kom eerst maar eens even binnen. Drink een glas water en eet een boterham. En ga dan in alle gemak naar huis. En buig dan je knieën. En bid die God van wie het geldt. Het is niet desgenen die wil. Nog desgenen die loopt. Maar des ontfermende God. Gemeente, voelt u erin mee? Het evangelie. De boodschap van Gods genade is niet een boodschap voor mensen die het hebben en die het weten en die het kunnen en die het zijn. Maar het evangelie van Gods genade is evangelie voor verslagen harten. Voor ellendigen en armen van geest die het bij God vandaan moeten ontvangen. En als je dan die boodschap krijgt, heb je niks, weet je niks, kun je niks, gemeente, dan is het een troostwoord. Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Kun je niks bijdragen? Wel, gemeente, hier staat, het hoeft niet. Het hoeft niet, want God is geen aannemer des persoons. Dan wil de Heere het zeggen. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël. Het zij u bekend. Maar ik doe het om uw grote naamswil. En als je nou geworpen bent op die naam. En als je je nou vastklampt aan het woord van hem. Die het zegt, stort voor mij uit je ganse hart. Wel, lieve gemeente, dan is het evangelie. God is geen aannemer des persoons. Maar, en we gaan verder. Maar, in allen volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. In elk volk, zegt Simon Petrus. Of je nou Romein bent of Griek, of je nou barbaar bent of Skiet of Jood. In elk volk is degene die hem vreest en die gerechtigheid werkt, de Heere aangenaam. Petrus verkondigt hier, gemeente, het evangelie aan een heiden. Aan een mens die van een ander volk is dan dat van de Joden. En ik zei het u al, daar moest Simon Petrus ook voor ingewonnen worden. Want daar voelde hij uit zichzelf helemaal niet voor. En er was zelfs een visioen met een laken. En u kent het wel, was er voor nodig om hem daar op dat dak in Joppe zo ver te krijgen. Dat hij met het evangelie van Christus naar heidenen kon gaan. En nu is hij ervan overtuigd. Nu weet hij het. Ik verneem in der waarheid dat geldt ook dit. In allen volken is degene die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. In allen volken. Laat ik daar kort gemeente dit nog over zeggen. Is dat jou, is dat u wel eens een wonder? Wanneer je eens over de dingen terugdenkt over je voorgeslacht. En je bedenkt plotseling. Er is ooit één van mijn voorouders geweest. Misschien wel in de 7e of de 8e eeuw. Toen de Ierse monniken, Willibrord en Bonifatius, naar deze lage landen kwamen om hier het evangelie te brengen. Toen is er ooit in mijn voorgeslacht iemand geweest, die heiden was en gegrepen werd door het evangelie van Christus. Gemeente, zo mogen we ook wel eens denken. Dat wij hier vanmorgen in zo'n grote getale in de kerk van Barendrecht zitten. En we noemen ons toch christenen, is het niet? En dat zijn we ook, jawel. En God geven dat we niet alleen naamchristenen zijn, maar waarachtige christenen. Maar we zijn gedoopt in de naam van de drie-edige God. We zijn christenen. Terwijl we van nature ook in ons voorgeslacht heidenen waren. God, gemeente, heeft ons in dat opzicht, ja ook jullie jongens en meisjes, apart gezet. De Heere die zijn verbond en woorden aan Israël bekend maakte. Zo wou hij met geen volken handelen. Dat gold in de tijd van het Oude Testament. Maar de Heere heeft het in zijn genade. Hij heeft die grens doorbroken. Hij heeft de middelmuur van de afscheidsscheiding heeft hij doorgebroken. En zo heeft dat evangelie door de geslachten heen. Van generatie op generatie. Misschien wel ononderbroken. Door de duisternis van de Romeinse godsdienst heen. Maar de reformatie kwam. En door de vrijzinnigheid van de 19e eeuw heen. En toch bleef er een volk dat haakte naar de eerlijke, naar de bevindelijke, onderscheidende boodschap van het woord van God. En het is Gods bewarende hand door de geschiedenis heen. Jongens en meisjes, gemeente, die ervoor gezorgd heeft dat wij vanmorgen hier zitten. En dat zoveel jaren, laat ik dat er nog maar even bij zeggen. Zoveel jaren. Uw dominee. Uw trouwe dominee. Dominee Visser. Samen met zijn vrouw. In de gemeente. Mocht dienen. Kijkt u zo wel eens terug. Misschien schrok u vorige week toen het bericht kwam. Of had u het gevreesd? Maar voordat u nu aan de toekomst denkt. Voordat u denkt samen met de kerkenraad. En de kerkenraad heeft daar een bijzondere verantwoordelijkheid in. Hoe zal het moeten? Wij geen dominee meer. Wij geen dominee Visser meer. Kijk eerst eens terug. En gemeente, dan is er zoveel reden. Ja, en dan nemen wij snel het woord dankbaarheid in de mond. En dat is goed. Maar zink eens dieper. Het wonder. Is het geen wonder dat de Heer al die jaren aan de gemeente gaf en uw dominee aan de gemeente gaf en de gemeente aan de dominee? Het was er toch, het was er. In allen volken, ook het heidenvolk van Europa, ook het ingezonken volk van Nederland en ook het keurige volk van Barendrecht aan de buitenkant. In allen volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Van welk volk dan ook? Jawel, maar wie dan? Wel staat er die hem vreest en die de gerechtigheid werkt. We kunnen dat gemeente samenvatten met, ja eigenlijk met de twee tafels van de wet. Die hem vreest. Die er iets van kent. God lief te hebben boven alles. Wiens of wier leven door Gods genade is veranderd, is vernieuwd. En dan ook dat tweede. En gerechtigheid werkt. En dan komen ook die laatste zes geboden van de wet des Heren aan de orde. Die is God aangenaam. Dat zegt allereerst iets van dat de grens doorbroken is. Dat het niet alleen het volk van Israël, maar nu ook de heidenvolken buiten Israël geldt. Maar dan toch dat. Die hem vreest en gerechtigheid werkt, die is hem aangenaam. En dan kan het zijn, en eigenlijk hoop ik dat maar, dan kan het zijn dat u zegt, ja, maar dan val ik er opnieuw buiten. Want dat is nogal wat. Die hem vreest en gerechtigheid werkt, die ware vrezen des Heren. Ach, ik moet voor de Heren belijden, dat groeit op mijn akker niet. Dat breng ik niet voort. Dat kan ik niet zomaar presteren. Die God vreest, is dat geen genade dan? Waar moet ik dat vandaan halen? Is dat dan de voorwaarde? En u denkt misschien aan die psalm. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Nou, dat is nogal duidelijk. Wie? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Die zal door 's Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. En u zegt, en ik zeg, rein van hart en hand? Nou, van hand misschien nog enigszins, maar van hart? Maar dat wordt in mij helemaal niet gevonden. Ik kan voor uw aangezicht niet bestaan, Heer. En wat denk je van Cornelius? Wat denk je van Cornelius? Die man die er op zijn knieën lag, biddende en smekende en vastende. En ook Cornelius, die zal het misschien in stilte voor zichzelf beleden hebben, maar als het zo is, die hem vreest en gerechtigheid werkt, maar zo iemand ben ik niet. Gedurig God biddende. Gemeente, het wilde maar geen vrede worden in zijn hart. Met al zijn liefde tot de dienst van de Heer, met al zijn aalmoezen, met al zijn plichtbetrachtingen, het wilde maar geen vrede worden van binnen. Cornelius, wat van hem gold, dat was alleen dat hij arm en behoeftig was. En wat hij aan de Heere kon doen, is alleen zijn gebrek en zijn armoede bij de Heere brengen. En als hij het al hardop gezegd heeft, nou, ik kan me zo voorstellen, ik voeg het er zelf maar in, maar ik kan me het wel voorstellen dat Petrus gezegd heeft, even stil. Even stil, Cornelius, want ik ben nog niet uitgesproken. Er is nog iets. Dit is niet alles wat ik te prediken heb, want dan zou je er inderdaad buiten staan. Die hem vreest en gerechtigheid werkt. Moet je het zelf presteren? Moet je het op eigen akker opkweken? Zoek je vrede, Cornelius. Of u misschien, of jou, vrede in je hart, harmonie met die God tegen wie je gezondigd hebt. Hoe zal die kloof overbrugd worden? Hoe zal ik voor de Heere kunnen bestaan? Gemeente, laten we verder luisteren naar Simon Petrus. Dit is het woord dat hij gezonden heeft. De kinderen Israëls, ja zeker, de kinderen Israëls, verkondigend vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Simon Petrus, gemeente, hij preekt niet alleen de raad van God. En hij verkondigt niet alleen de wet van God. Maar nu mag hij ook de boodschap geven aangaande de gave van God. De belofte van God. De vrede die hier in het evangelie wordt toegezegd. Nu mag Petrus het vertellen gaan aan Cornelius. Cornelius, heb je zo'n onvrede in je hart? Voel je de hapering die er ligt, waar je zelf niet overheen kunt komen? De kloof die je zelf niet overbruggen kunt? Kun je het zelf niet repareren wat er mis is in jouw bestaan, Cornelius, nu je al de dwaasheid van het heidendom hebt moeten inzien. Maar de ware kennis van de God van Israël is je niet eigen. Nou, Cornelius, ik zal het je zeggen. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, allereerst tot de kinderen Israëls, maar nu ook tot u, Cornelius, verkondigend vrede door Jezus Christus. En deze is een Heere van allen. Dat laatste dan eerst maar. Daar hoef je geen Jood voor te zijn. Daar behoef je geen wetsbetrachter voor te zijn. Daar behoef je geen mens voor te zijn die in alles voldoet aan de wet des Heren, want het lukt je toch niet. Aan wie dan ook. En wat we, Heer gemeente, in de preek van Petrus horen, is niet anders als wat de Heere Jezus zelf heel wat keren verkondigd heeft. Oh jawel, in zijn prediking sluit Petrus aan op de prediking van de Heere Jezus, vol van scherpte, vol van afwijzing van eigen gerechtigheid. Maar toch, komt herwaarts, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls. En Cornelius, als je nu in de synagoge zit en je hoort daar voorlezen en preken uit de boeken van de profeten, en als je goed luistert, dan hoor je dezelfde klanken. Want was het ook Jesaja niet die het verkondigd heeft? Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. Ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven. Namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede. Vrede voor degene die verre zijn. Ook die verre zijn, Cornelius, die er buiten staan. En vrede degene die nabij zijn. Het evangelie van de vrede van God. Nog een moment, als de Heer het geeft, zullen we daar vanmiddag meer over horen. Vanmorgen dan nog deze korte typering. In ieder geval dit. Laat dat duidelijk zijn. Buiten de kennis van deze vrede in Christus, zo zegt Petrus het immers, door Jezus Christus, buiten deze vrede in Christus is er, gemeente, geen vrede. Wie deze Christus niet kent, en wie zomaar verder kan leven buiten hem, misschien wel met wat vrome aandoeningen of, nou vult u het maar in, maar buiten het ingelijfd zijn in hem, buiten het mogen putten uit zijn bron, buiten de kennis van hem die het heeft gezegd, ook in de kring van zijn discipelen: mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft, want dat is een vrede die voorbij gaat. Maar die vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede verkondigt Simon Petrus hier. De vrede door Jezus Christus. Door hem wiens naam is Jezus. Zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij zal redden van het verderf. En hij zal kronen met goede tierenheid en barmhartigheden. Deze Jezus, deze Zoon des Mensen, gekomen om te zoeken. En wie hij zoekt, die vindt hij. Om te zoeken en te vinden die verloren zijn. Wel nu, Cornelius, ben jij niet zo'n verloren. Wel, zo komt hij tot je. Deze vrede, het is de vrede, gemeente, die van God uitgaat. Die ik zelf niet kan bewerken. Die ik zelf niet kan verwerven. Maar die de Heere geeft. Die hij van boven schenkt. Deze vrede die de onvrede in mijn bestaan verdrijft. In welke weg doet hij het? Ja, we zien het hier bij Cornelius. Die onrust werkt om langs die weg de rust te ontvangen. Die onvrede schendt in het hart. Ik kan het niet meer houden met de dingen die ik heb en op de grond waarop ik meende te kunnen staan. Om tot hem de toevlucht te nemen. Gemeente, dan ga ik naar die vrede smachten en roepen en smeken. Het is vervolgens ook een vrede door recht. Die vrede, gemeente, dat is niet zomaar een of ander gevoel. Een kalme rust in mijn hart, een sfeer of zoiets. Maar die vrede die heeft een vaste grondslag. Als er in een oorlogssituatie, gemeente, vrede mag komen, dan zit er iets tussen. Dan hebben ze aan tafel gezeten. Dan is er een geding geweest. Dan is er vrede getekend. Dan is het officieel bekrachtigd. Wel, deze vrede, vanmiddag zullen we er meer van horen. Deze vrede is een verworven vrede. Is een gekochte vrede. Is een vrede waarvoor betaald moest worden. Gij lieden weet de zaak. Zo zegt Petrus tegen Cornelius. Heb je het niet gehoord? De geruchten over Jezus van Nazareth? Gij lieden weet de zaak. En een zaak dient bij een rechtbank. Gij lieden weet de zaak. Van hem die door God gezonden en bekrachtigd is. Die gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Die weg die hij gegaan is. Die gespijkerd is aan een hout. Die gestorven is. Die begraven is, maar die ook is opgestaan. En wiens naam openbaar geworden is. Vrede door het bloed van het kruis. En tenslotte nog iets. Deze vrede is alles overwinnende vrede. Ja, Gods kerk stemt er wel in mee. Wat Augustinus ooit heeft gezegd. Heere, gij hebt ons tot u geschapen. En onrustig is ons hart. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. Is dan die onrust absoluut helemaal in alle opzichten over? O nee. De onruststokers die komen op je af. En die porren je op. En de zonde die nog in je overgebleven is, die maakt je terecht onrustig. En toch, de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren. Door Christus Jezus. Hoe dan? Wel gemeente, laat ik daarmee sluiten. Met het lied van Paulus, die er ook van wist. Die gevloerd, die geveld moest worden. Maar in die weg ontving hij vrede. Wij dan. En gemeente, het is de enige weg. Wij dan. Gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Dat is de boodschap van Petrus. Dat is gemeente ook de boodschap van morgen. Kent u die vrede? Mag u er wel eens uit putten? Wordt ze wel eens opnieuw in uw hart gelegd? Hoe? Wel in de aanschouwing van hem. Die de vredevorst is. Die nu in de troon van zijn vader zit. En die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Opdat ze vrede mogen hebben. En in vrede met God mogen leven. Of niet? Wie kiest over de waarste voor het leven de dood? Hoe het zij, het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zal hij tot vrede zijn. Amen. Wij zullen de Heere danken en bidden. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Ach Heere, we belijden, dat zijn we zomaar niet. Gans hulpeloos. Wij zijn van dat geslacht van: help nu uzelf, dan helpt u God. We moeten, Heere, al helemaal op de bodem van onze mogelijkheden terechtgekomen zijn. willen we het buiten onszelf gaan zoeken. Maar nu is dat toch ook uw werk, Heer, hè? Dan behoort dat toch ook bij dat zaligmakend werk. Om een mens te ontledigen. Zodat al die volle vaten omgekeerd zijn en leeg zijn. Dat er geen doen aan is aan mijn kant, Heere. Cornelius, hij bad en hij vastte. Want het lag op zijn hart. En niet dat dat een voorwaarde is. Niet dat dat hem beter maakte in uw ogen, Heere. Maar toch, u werkte het. U deed het. En toen kwam dat kostbare evangelie. Dat evangelie dat God geen aannemer des persoons is. Dat alles wat ik meen te hebben, wat ik nog meende te hebben, dat het er niet toe deed. Dat het geen gewicht op de weegschaal legt, Heere. Maar dat het helemaal van uw kant komt. Dat u vrede geeft. Vrede in een onrustig hart. Vrede in een verstoorde verhouding, Heere. Vrede voor een mens die aankoerst op het verderf. En dan toch, oh wat een wonder. En u hebt het toen en daar gedaan door de prediking van uw woord. Heere, wilt u dat in de ogen van ons mensen zo dwaze middel? Wilt u het nog gebruiken? Wilt u het in uw handen nemen? Laat het als slijk aan uw vingers mogen zijn, Heere. Want die woorden van ons, ach, ze verklinken en ze zijn er al niet meer. Maar als ze geladen zijn, Heere, met uw geest, en ze worden gehecht op ons hart, dan drukt het een onuitwisbaar teken daarop af. En dan raken we het niet meer kwijt. Dan moet ik God hebben. En dan moet ik Christus hebben. We bidden erom, Heere. Laat uw geest mogen afdalen in ons hart en leven. En nu gaan we naar huis. Misschien wel alleen. Dan kunnen er veel overdenkingen zijn. Laten ze ons bij u mogen brengen. Of in de drukte van ons gezin. Laat er dan toch, Heer, een moment zijn dat we eens even met elkaar terugzien op wat we vanmorgen gehoord hebben. We kunnen zomaar weer overgaan tot de orde van de dag. En we weten van alles aan te halen om daarmee onze tijd te vullen, Heer. Zelfs de tijd van zondag, die heel bijzonder gegeven is om zich doende te houden met uw dienst. Laat er iets van mogen blijken. En zo bidden we om uw gunst en zegen, Heere. En brengen we ons dan aan het eind van de middag op dezezelfde plaats weer samen. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen, gemeente, nog zingen met het laatste vers van Psalm 149. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Psalm 149, vers 5. verhef gemeente uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.